Allee, die tijd speelt een rol. En in de, ik heb een stuk uit de Hebreeënbrief, die eigenlijk ook gaat over de tijd. En ik wou gewoon om de dienst te beginnen dat stuk uit Hebreeën hoofdstuk 1 even voorlezen. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de profeten gesproken, tot de voorouders. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld, Hij is graag de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat Hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. En dan verder lezen we: maar tegen de Zoon zegt Hij, God, uw troon houdt stand in alle eeuwigheid. Dat is ook hetgeen dat we mogen weten van als er een nieuw jaar aankomt. Wat er ook gebeurt, wat er ook dit jaar gebeurt, is dat we God hebben die stand houdt tot in eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid heeft u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom God heeft God u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. En ook, in het begin heeft u Heer de aarde gegrondvest. En de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Zij zullen als een gewaad verslijten, als een mantel zult u ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld. Maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen. Laten we nog samen bidden om de dienst te openen. Dank u wel, Vader, dat we hier als gemeente ook deze morgen mogen samenkomen. Als laatste zondag in het jaar hebben we zijn dankbaar voor al hetgeen dat u in het afgelopen jaar heeft gedaan. En we zijn ook dankbaar dat we daar hier als gemeente samen deze morgen ook mogen luisteren naar elkaar, naar de getuigenissen van mensen, dat de mensen bereid zijn ook om die getuigenis te geven, dat het mag echt tot opbouw zijn, tot bemoediging voor ons allemaal, Heer. Want het is goed om te horen hoe groot en hoe machtig dat u bent, heel praktisch, Heer. Dank u wel voor de genade dat wij elke dag hebben mogen ontvangen, ook in het afgelopen jaar, voor de gemeente dat u bouwt, Heer. Dat we inderdaad mogen weten dat u een God van eeuwigheid bent, Heer. Hetgeen dat gebeurt en hetgeen wat wij doen, Heer, dat uiteindelijk onafhankelijk is van u, dat wij mogen weten dat u trouw bent tot in alle eeuwigheid. En daar zijn we ook deze morgen dankbaar voor. We bidden, Heer, dat als we zingen, als we de lofprijs hebben, straks ook de liederen doorheen de dienst, de getuigenissen, Heer, dat dat echt mag uit het hart komen, Heer, dat het mogen woorden zijn, dat u wilt dat we deze morgen horen als gemeente, Heer. Dat we mogen horen over uw liefde, over uw trouw, over uw grootheid. Dat we daar echt mogen ook wijsheid voor ontvangen, Heer, ook voor het komende jaar, Heer. Want dat is hetgene waar we naar verlangen, naar die wijsheid van u. Dat we mogen ook groeien in geloof, dat we mogen groeien als gemeente naar u toe. Maar we weten dat u de gemeente bouwt en we mogen daar echt op staan. Wilt ons deze morgen zegenen, Heer, ook de mensen die hier deze morgen niet kunnen zijn door ziekte of door wat dan ook. Wilt ook bij hen zijn, Heer, dat het echt mag een tijd zijn van dicht nabij bij u. En dat het mag een goede tijd zijn hier deze morgen. Amen. Misschien vooraleer we verder gaan, een keer de volgorde van de mensen die een getuigenis wouden geven, dan weet je ongeveer een beetje waar en wanneer. Straks was Nancy, ging iets zeggen ook voor het kindermoment. Dan hebben we Els, Roos, dan zal Jan iets zeggen, Christine, Albert en dan Geertrui. Dat is de volgorde dat we een beetje voor ogen hebben. Dus Nancy.
Jullie mogen ook weten dat God werkt niet alleen voor de grote mensen, maar ook voor jullie allemaal. Dus ook voor de kindjes. En ik wil eigenlijk iets vertellen wat er gebeurde op de sportdag bij ons. Jethro, hij gaat u dat nog heel levendig herinneren, denk ik. Wel, een sportdag in oktober. We hadden een hele mooie, warme zomer achter de rug. Maar de dag van de sportdag, dat was, ik denk 2 oktober, als ik me niet vergis, was niet zo mooi weer. Het was koud. Echt koud, voor begin oktober te zijn. En het waren watersporten. Het was dus kajak, het was vlottentocht. Het waren allerlei spelletjes dat ze zouden doen. Maar ja, de kinderen die kunnen daar tegen. Hè. Ze kleden zich warm aan en een beetje minder weer. Daar trekken ze zich niks van aan. Het was eerst aan de, aan de grote, aan die van zesde, die met de kajakken en de vlotten optocht mochten. En dat liep niet altijd even vlotjes. En ja, als laatste was dat mijn klas. Ik sta voor het vierde. Dat waren de jongsten van 1, 2 en 3, die in andere activiteiten die meer voor hun leeftijd waren gericht. En onze Leni, die was al helemaal afgedwaald met de kajak. Ze had daar ook al moeten gaan halen. Dus haar armjes, dat was al behoorlijk... dat was eigenlijk al gedaan. Maar toch, ja... Dan kwam er nog die vlottentocht. Hé, Leni? Ja. En zo'n kans, dat kreeg je niet altijd. Want ik ben een iets minder sportieve mama om dan een vlottentocht te organiseren. Zag ik niet direct zitten. Dus zei, ik wil nog mee op dat vlot. Maar er waren maar een drietal kindjes die nog niet op het vlot waren geweest. Waaronder zij... Dus we hadden al een paar kinderen genomen die al een keer op het vlot waren geweest. Dus voor de tweede keer die tocht met het vlot moesten doen. Dus die waren eigenlijk ook al moe. En er was een heel sterke stroming op het water. Ik weet niet, het was in het Vijverhof. Dus dat is niet de zeeonderstroom, dat kan volgens mij niet. Maar je zag zo, als je voelde, en je stond met je voeten in dat water, dat was krachtig. Jethro, dat klopt, want je hebt daar ook op gezeten. Hè. Je moest serieus... Ja, en het zesde was dus 's morgens helemaal afgedaald aan de andere kant van het Vijverhof. Ik woon daar niet zo ver van, ik zou zeggen zelfs een paar honderden meters van. En ik heb pas dan gezien hoe groot dat Vijverhof was. Dus de groep waar Eleni in moest, die kroop dus op dat vlot, ze waren met 8 kindjes. En ze zo links, rechts beginnen peddelen. En ze vertrekken en ik zie ze heel schoon, heel goed, chapeau, links, rechts doen. Maar hoe meer dan ze links-rechts doen, hoe meer dan ze achteruit gaan in plaats van vooruit gaan. Ik dacht, dat komt hier niet goed. Die gasten zijn gewoon al uitgeput. Die raken niet vooruit. Dus ik zeg tegen die begeleider, meneer, ze waren nog maar een meterke van die kade, of hoe noem je dat, van dat ding, die steiger waarop ze staan. Ik zeg tegen meneer, hij gaat dat groepje moeten helpen. Die halen dat niet. Want die meneer was zodanig druk bezig met andere kinderen die in de kajakken zaten, die omgekanteld waren, daaruit te trekken, dat hij eigenlijk niet naar mij luisterde. Ik dacht, en ik naar die, kom aan, links, rechts, links, samen, dieper in het water, dieper. Ik maar roepen. En zij deden dat, maar ging je vooruit, Eleni? Nee, die gingen nog meer en nog meer achteruit. Dus ik begon er toch een beetje mee in te zetten, want ik keek hoe laat dat was, en ik wist dat de bus precies om 3:00 moest vertrekken, en het was 3:10. Ik zei, meneer, die hasjes daar, dat vlot, het gaat precies niet zo goed. Ik zei, ze zijn aan het afdwalen, die gaan niet meer vooruit, en ze peddelen nogthans heel goed. Ja, straks, zegt hij tegen mij. Hij is de baas, dus ik moest gewoon luisteren. En afwachten. En ik denk, heren, laat die gasten niet het idee hebben om in dat koude water te springen. Want het was echt koud, het water. Juist de Jethro. Het was koud, heel koud, ja. Ijskoud was dat water. Ik dacht, heren, laat die gasten nu niet het idee hebben van wij springen van dat vlot en we gaan dat stukje zwemmen. Ik zat daar een beetje mee in, want het zat nog wel durvers op dat vlot toe. Dat hoorde ik achteraf van Eleni, dat er eentje had gezegd, laat ons daar afspringen en we gaan gewoon zwemmen aan de kant. Dat was een eerste, achteraf de verhaaltjes, de puzzeltjes samenlegt. En ik denk, gebedsverhoring. Ze zijn er inderdaad niet van gegaan. Nu, het is een lang verhaal, maar 10 minuten later zitten die hasjes nog op het vlot. Helemaal aan de andere kant van de Vijverhof. Dus ik kon niet meer met hen communiceren, ze waren nog zo groot voor mij. Dus vandaar dat ik zeg... Hoe groot dat vijver of hoe lang dat vijver uiteindelijk wel is. Ik had daar nooit bij stilgestaan. Ondertussen was er ook een beetje paniek op het vlot uitgebroken. En was er een van de meisjes die begon te huilen. Want hoezeer ze ook naar voren peddelden, ze gingen steeds maar achteruit en ze raakten niet van voor. En dan had Eleni gezegd van eigenlijk moeten we nu bidden. Juist, hè. Hebben ze gebeden en heeft Eleni mogen ervaren van... op dat moment heb ik gezegd tegen die gast van... Zeg, het wordt nu echt wel tijd dat die gasten gaan halen. Ik moet om 3:00 de bus hebben. Het was al 3:00, dus dat kon niet meer. En die kleintjes... zo klein zijn ze niet, maar 10. Als je helemaal afgedwaald bent en gaan naar voren... Ik kan mij voorstellen dat ik wel schrik zou gehad hebben op hun leeftijd. Ze zijn daar helemaal afgedwaald. Ik wil nu dat je in die kajak stapt en mijn gasten gaan halen. Op dat moment kon hij ook niet veel anders dan dat effectief te gaan doen. Dus, maar op het moment dat Eleni en haar klasgenootjes, want ze was niet alleen, heeft gebeden. Op dat moment is die kerel ook met zijn kajak erin gestapt, zegt hij doodloop tegen mij. Amai, wat een sterke stroming. Ja, ik dacht van, dat heb ik u al maar 3 keer proberen te vertellen, maar ja. Hè. En is zij inderdaad die kinderen gaan halen, heeft nog 20 minuten geduurd, dus we waren heel erg laat op school, maar dat was bijzaak. En dan vertelde Eleni mij van, wat, op het moment dat we dan gebeden hebben, was dat ene meisje bij mij op het vlot niet meer bang. Ze werd rustig en is die kerel van die organisatie met de kajak in het water gaan om ons ja, te komen redden. En dan dacht ik, wat een mooie... Allee, ik vertel het nu in haar plaats, maar wat een mooie getuigenis is dat niet. Dat kinderen dan ook voelen en merken, en niet alleen kinderen, maar ook wij in ons leven, dat wij mogen ervaren, God, die is er voor ons. In van die momenten die voor hen heel benard zijn, want ik kan mij voorstellen, moest ik op dat vlot gezeten hebben en ik probeerde vooruit te peddelen, zou ik ook schrik gehad hebben. Als dat dan niet lukt, God is er voor ons. En ik denk, als we dat mogen weten, zo fijn. Vandaar dat ik een keer in haar plaats dit wil vertellen. En ik heb gekozen voor het liedje Lopen op het water, omdat ik weet dat Eleni dat ook heel graag hoort. En ook die tekst ook, als je echt je verdiept in die tekst, is een prachtig lied. Als er nog kindjes zijn die willen komen meezingen, je bent welkom.
U leert me lopen op het water. De oceaan zwijgt en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik open op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. De diepte zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet, want uw trouw houdt stand. Blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust.
Els,
ik kun je naar voren roepen.
Goedemorgen iedereen. Ik wil me eerst een beetje voorstellen, want ik denk dat niet iedereen mij kent. Ik ben Els en ik woon in Staatsegem. Ik kom eigenlijk uit een katholieke voorgrond, dus mijn ouders zijn katholiek opgevoed en zodoende ik ook. In het begin was dat iedere week gewoon mee naar de kerk. Ja, en als kind ja, doe je dat, maar als het dan ouder wordt, is dat zo van, het is toch wel een beetje saai in die kerk, hé? Daar 3 kwartier zitten, luisteren en ja, je mag niet staan, je mag niet zeggen, je mag niks doen. Dus op den duur zeg je van, ja, ik ga niet naar de kerk, ik geloof wel in de Heer, ik geloof wel in Jezus. Maar allez, voor mij was op dat moment de kous af. Het is een beetje beginnen fout lopen. Er zijn eigenlijk veel problemen geweest van persoonlijke aard. Maar daarbovenop kwamen er ook andere dingen. De feiten die gebeuren in de katholieke kerk. Sorry dat ik een beetje emotioneel ben. Maar ik heb daar soms wel problemen mee om daarover te spreken. Ik had zo het gevoel dat het leven gewoon maar verder kabbelde, jaar na jaar. Het was zo oppervlakkig, er zat geen mening in, geen bedoeling, geen doel. En ja, ik ben dan iemand leren kennen. Dat liep dan wel even goed. Maar dan heb ik met die persoon ook veel tegenslagen gekregen. Dus mijn partner heeft een zwaar accident gehad. Dat draagde ook niet bij tot het geloof. Als dat allemaal een beetje voorbij was, heeft mijn partner op 30-jarige leeftijd een trombose gedaan. Voor mij was dat eigenlijk allemaal heel hard om te verwerken. Je gelooft in een God. Maar toch zie je dan dat alles tegen u gaat. In die relatie heb ik ook een zoon en een dochter gekregen. Maar mijn zoon is nu 12 jaar oud. Maar van kinds af aan was dat eigenlijk iedere keer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja, door ziektes, door zijn zwakheid dan. Dus hij van, ja, het een kwam het andere. Hij heeft eigenlijk altijd tegenslag tegen hem. Ik kan zeggen, ja, ik prijs de Heer dat mijn dochter eigenlijk nog niks heeft. Want dat zou eigenlijk ook niet echt aangenaam zijn voor ons. Of dat was eigenlijk voor mij echt een probleem. Ik heb dan eigenlijk een hele omgekeer gekend. Want in 2015 is mijn leven compleet veranderd. Ik zat 's avonds een keer helemaal alleen in de zetel. En ik begon mezelf eigenlijk wel vragen te stellen over het leven en ja, wat dat allemaal voorstelde. En ik kreeg zoiets van, ben nog heel computergericht. Computers, tablets, op de tv, je kent dat, spelconsoles en zo. En ik kreeg plots zo de drang om een programma op mijn tablet te zetten. Ik kende dat eigenlijk nog niet. Dus dat was het programma YouTube. En ik dacht van, ja, waarom moet ik dat hier nu eigenlijk, waarom krijg ik hier dan nu binnen dat ik YouTube op mijn tablet moest zetten? En ik had zo het gevoel dat God mij zei van, kijk, zet die YouTube op je tablet en kijk wat dat ik vandaag de dag doe. En ik vond dat zo raar, want ik kende dat programma zelf niet. Ik heb dat dan toch gedaan. Ik heb gewoon beginnen zoeken op dat platform. En ik heb inderdaad gezocht en gevonden wat dat hij mij wou tonen. Ik was daar eigenlijk al zo van overdonderd en overweldigd, dat ik zeg van, hoe kan dat nu, dat ik hier gewoon in mijn zetel s'avonds zit en ik begin hier te kijken op dat machientje en ik vind wat dat God mij wil zeggen. Ik had daar al zo lang achter gevraagd en ja, er kwam maar niks. En op die avond, want ik zat er compleet onder, dat was eigenlijk, eigenlijk het laatste van het laatste voor mij. Ik heb dan proberen contacten te leggen. Dat was ook niet zo gemakkelijk, omdat dat met een groep was die niet heel dichtbij is hier. Maar hij leidde mij toch naar deze mensen. Dus ik heb met die mensen een afspraak gemaakt. En ik moest daarvoor naar Mechelen. Dus en op 18 september 2015 moest ik om 8 uur 's avonds in Mechelen zijn om bij die mensen thuis te bidden en met elkaar te spreken, want ik wist totaal niet wat dat er ging gebeuren die avond. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Ik ben daar eigenlijk toegekomen. We hebben daar opwekkingsliederen gezongen. Dat was voor mij de eerste keer. Dat was al een hele ervaring voor mij. We hebben uit de Bijbel gelezen. We hebben ook een beetje ontleed wat dat ze daarmee willen zeggen. Want voor mij, de Bijbel, ik las daar wel een keer in. Je leest een verhaal en je zegt van, ja, dat is mooi en wat wil ons daar nu mee zeggen? Daar werd dat ook een beetje duidelijk gemaakt, hoe dat je dat moest doen en hoe dat je moest je vragen stellen van hoe dat je de Bijbel moet lezen. Ik kan u zeggen, op die dag ben ik eigenlijk een nieuw mens geworden. Ik ben zelfs op die avond gedoopt geweest door die mensen. En dat was voor mij een hele ervaring. Ik ben een nieuw mens geworden en dat heb ik lichamelijk en spiritueel eigenlijk mogen ervaren. Dus God heeft mij heel veel verheffenis en genade geschonken en dat ga ik nooit vergeten. Dus God heeft mij terug in zijn gezin opgenomen. En dat ditmaal om te blijven. Wat mij allemaal overkomen is op die ene avond, is voor mij onbeschrijfelijk. Maar nu weet ik wel dat hij echt bestaat. En daar ga ik ook voor leven. Vandaar, ik heb dan het liedje onbeschrijfelijk gekozen. Want ik weet dat God werkt op manieren waar dat wij met ons verstand als mens niet bij kunnen. En ik denk en ik hoop ook dat dat voor vele mensen ook nog zo mag zijn. En ik zou jullie wel danken om naar mij te luisteren, want ik weet, ben een beetje emotioneel. Het overkomt mij gewoon. Maar ben toch blij dat ik mijn boodschap heb kunnen vertellen aan jullie. Dank u wel.
Majesteit.
elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt. Al wat adem heeft, zingt of blijft u voor altijd. Onvolprezen, onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk. U is de sterren, de plaats en u kent ze bijna. U bent geweldig. Zelfde bliksem en wijst hen zijn weg. Wie zag hemelse schatkamers boorden vol sneeuw? Wie bedacht ooit de zon is de bron van haar licht? Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij?
Dan wil ik Roos naar voren.
Goedemorgen iedereen. Wat een geweldige God dat wij hebben. Ik ben ook zo emotioneel van de getuigenis van Els. God is echt zo goed. Hij gebruikt onze situatie soms om naar hem toe te gaan. Zoals jullie weten, ben ik naar de Filipijnen geweest in november. En God heeft daar ook een geweldige werk gedaan. Zoals jullie weten, we hebben daar een project die noemt Siloam. En Siloam eigenlijk komt van de Johannes 9. Dat Jezus, u weet wel, we kennen allemaal het verhaal van een blinde man die Jezus op een klei gebruikt. En hij zei, en na de klei te doen in zijn ogen van de blinde man, hij zei tegen de man, ga naar Siloam. En je had zien, en dan is daar geweest de man, en hij is gezien. En dat is eigenlijk ons doel, met ons project, dat de mensen daar naartoe komen. En ze gaan hun geestelijke ogen ook open voor Jezus. Ik kan niet goed Nederlands spreken. Zoals de anderen gedaan hebben, dus ik ga gewoon met foto's werken. Hè. Ja, dat is ons project in de Filipijnen, de plaats. Is niet. Ja. Dat is de plaats waar ze dingen doen, de dienst. De dienst, we hebben dat gebouwd. Ik denk 3 of 4 jaar geleden. Ja. Dat is mijn klasgenoten. Die heb ook daar geweest. Tijdens de anniversary. Derde jaar anniversary van de kerk. Ja. Dat is de muziekteam. Van de kerk, allemaal jonge mensen, ja. Dat is tijdens de voedselbedeling, denk ik. Dus we hebben eigenlijk daar 4 evenementen gedaan. 1 is voedselbedeling, derde jaar bestaan van de kerk, de tandarts en de oogarts. Ja. Dat is, Bart heeft daar een foto gemaakt, dat is van de tak. We hebben dat laten vermaken. Ja. Dat is tijdens de anniversary. En dat is een lerares die heeft les aan de kinderen. De aparte zoals we hebben een zondagschool. Ja. Dat is tijdens de dienst. Dat is Brother June. De area pastor noemen we dat. Noemen we hem. Dat is nog altijd onze plaats daar. Dat is tijdens de anniversary. We hebben we eten gegeven. We hebben dat gewoon per ding gedaan. Per zo'n styrofoam. Ik weet het niet hoe dat zijn in hier. Zo'n bak, alle douche. Douche allemaal met eten daarin. Ze waren rond 300 mensen die gekomen. Met de U-arts die gekomen. Ja. Dat is allemaal de brillen dat ik heb gekregen van jullie. Ja, dat is tijdens voedselbedeling. Weet wel, we hebben een zakjes gemaakt met eten daarin, met de 1 kilo rijst, noedels, koffie, sip en allemaal. Dus een die zo blij is dat hij heeft een bril gekregen van hier. Ja. Zoek nog de brillen. Maar apart van de brillen dat we hebben gekregen van hier, want dat is allemaal meer leesbrillen, we moesten ook laten maken. Dus rond 70 tot 80 mensen konden we sponsoren met een bril. Dat ze hebben, weet wel, de hoorts is daar geweest. En ze hebben gemeten en dan de volgende week hebben ze de brillen daar gebracht voor de mensen. Dat is allemaal die dingen dat we hebben. Ik weet wel, in augustus hebben we een douche gestuurd naar de Filipijnen. Dat is allemaal met shampoos en al. We hebben daar ook nog apart ook een evenement gedaan voor dat te bedelen. Dat is allemaal de dokters die daar waren, de zes. Zes gewoon huisarts en drie tandartsen hebben daar geweest. Maar de anderen zijn helpers. Weet wel, die doen apart de bloedmeten en al. En natuurlijk, ze moeten ook eten na de hoe zei dat? Dat ze hebben de mensen verzorgd. Ja. En ze hebben ook daar al veel medicamenten gedaan en vitamintjes. Dat is een kleine apotheekje en ze hebben dat allemaal zo verdeeld met de mensen. En dat is de tandarts, ja. Ja, en dat is de voortje. En dat is de drums. We hebben ook een drums daar gestuurd met de box, met de douche dat we hebben gestuurd in augustus. Dus ze hebben direct, het was nog niet geplugd met de elektriciteit, dat ze waren al direct bezig. Dus de jongeren die hebben mij geholpen met al die dingen, met de goederen die moet in de zak moet zijn. Ik heb echt van genoten van de jongeren in de Filipijnen. De manier in dat ze werken eigenlijk met de zakjes te maken en zingen ze. Ik vind het jammer dat ik heb de video niet kan tonen. Dus ze zingen het liedje van Who Am I? Ken je het liedje Who Am I? Dat ze zingen dat terwijl dat ze waren aan het werken. Ik vind dat zo mooi. Dus ik ben echt dankbaar. Heel, heel, veel bedankt voor jullie hulp. Dat is niet mogelijk als het niet van God is, maar van jullie ook. En ik vind dat, ik ben eigenlijk, ze zijn dat is niet goed trots zijn, maar ik ben echt trots van onze gemeente. Dat we hebben daar een kerk, een zuskerk. Die aan het groeien is. En ik heb met een paar mensen gesproken na de anniversary. En ze zeggen echt dat ze, ik heb nog nooit zo'n kerk gezien, dat ze gaan weer komen, ze gaan regelmatig komen. Ik ben heel blij. En ik ben echt heel dankbaar aan God dat hij is echt daar aan het werken. Het is soms triest om te zien de situatie van de mensen, maar het is zo'n vreugde om te zien hoe ze, allee, Dat is een moeilijke leven dat ze hebben, maar toch altijd met een glimlach. En zo blij, ze waren zo blij. Ik heb nog een klasgenoot die zei tegen mij, ze heeft een zakje gekregen en ze zei, kijk, normaal gezien, ik ben niet rijk, maar ik kan dat ook kopen, maar toch, dat is helemaal anders als je dat zo krijgt. Alleen van iemand dat je weet dat vanuit liefde is. En ik vind dat zo mooi, dat is inderdaad zo. Dus ik wil echt eerst en vooral God bedanken, maar jullie ook, want dat is niet mogelijk zonder jullie. Dus en met dat, met dies, wil ik ook nog een gebed vragen voor jullie, dat God zal nog verder werken in de kerk in de Filipijnen. Dank je wel.
Ik moet wel zeggen, nu is ook een moeilijke tijd voor mij, maar ik weet dan wel dat God daar is en die gaan mij niet loslaten. En wat we kunnen doen als we moeilijk hebben, we kunnen natuurlijk bidden, maar ook vooral zijn naam prijzen zelf in het midden van de storm. En dit liedje zei daar ook van, praise his name. We need also look on the cover.
Jan, naar voren roepen.
Goedemorgen allemaal. Ik wil iedereen al voor bedanken die ook al een deel van zijn getuigenis gegeven heeft. Dat is ook heel aangrijpend en God werkt dus eigenlijk op verschillende manieren. Ik zou graag iets willen zeggen over waarom eigenlijk wat God gedaan heeft. Wat het de aanleiding een beetje geweest is van waarom dat ik eigenlijk ook gekozen heb om deel uit te maken van het lofprijsteam. Dan ook een beetje van waarom heb ik dan die keuze gemaakt. Dan was er ook de vraag van, ja, ik heb dat nu gedaan. De vraag is nu, heeft me dat dan bijvoorbeeld dichter bij God gebracht? Is er iets in mijn leven veranderd? Ja, zijn er dan misschien nog, heb ik er zaken uit geleerd? Dus dat wil ik eigenlijk een beetje schetsen. Goh, ik sta het al jaren naar de pottenbakker. Ongeveer 10 jaar zeker, of 9 à 10 jaar, kan het niet juist zeggen. En ja, ik zing dus regelmatig ook mee met de opwekkingsliederen, of misschien andere liederen. En ja, verschillende mensen hebben gevraagd van, zou je misschien ook niet misschien overwegen om ook deel uit te maken van het lofprijsteam? En ja, aanvankelijk heb ik gezegd van, ja goed, ik zing wel graag, maar ik dacht bij mezelf, maar ja, ik heb het druk met mijn studies en zo, en ja, ik ben ook niet zo heel muzikaal en zo, van, ik kan wel zingen, maar voor de rest, meer is dat niet. Dus ik heb wel wat getwijfeld. Maar het waren wel natuurlijk verschillende mensen die dat vroegen. En dan heb ik gezegd van, ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Dus we gaan misschien toch de stap wagen. En ja, ik ben ook heel dankbaar voor Bernard, voor Thomas, voor Jarre en Ruud. Die zich daar ook voor inzetten voor het lofprijsteam. En dat heeft toch ook een bepaalde dynamiek gebracht, denk ik. En dat vind ik wel fijn. Dan de reden waarom doe ik dat eigenlijk, om ook te zingen voor God. Dat is eigenlijk, de reden is eigenlijk voornamelijk om te danken wat God eigenlijk voor u heeft gedaan. En eigenlijk het toffe van de Heer Jezus Christus, zijn kruisdood en opstanding is eigenlijk de voornaamste reden waarom dat we eigenlijk God mogen bedanken. En zijn schepping natuurlijk. Maar eerlijkheidshalve moet ik ook zeggen dat er ook wel soms wat minder geestelijke motieven zijn. En langs de ene kant, waarom willen we dat ook doen? Minder geestelijk in die zin van, je wilt ook toch wel, ja, hoe zou ik het zeggen? Omdat je het ook graag doet, op zich niks verkeerd mee. Maar toch heb je toch ergens van, als je gaat zingen, van ja, de mensen gaan misschien waarderen. En een beetje, ja, ijdelheid, dat speelt wel ook een beetje mee. Het is niet altijd 100% zuiver waarom dat we God bedanken en God zingen en zo. Allee, dat moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar ja, dat is... En uiteraard is natuurlijk belangrijker is dat er een Bijbelse grondtekst is waarom we God mogen bedanken. Er zijn er heel vele, hè. Als je bijvoorbeeld de psalmen bijvoorbeeld kijkt, dan heb je er heel veel redenen waarom dat we God kunnen bedanken. Bijvoorbeeld psalm 105, en dat is dan een lofprijs voor de trouw van God. En dan heb je dan psalm 106, is eigenlijk meer een reactie dus op de trouw van God. En eerlijkheidshalve is dat eigenlijk niet altijd, onze reactie is vaak, we zijn soms vaak ondankbaar. En dat wordt dan beschreven in psalm 106, maar soms moet ik eerlijkheidshalve zeggen van, ik ben soms ook ondankbaar. Maar God blijft natuurlijk trouw. En dan in de Bijbel heb je ook nog andere teksten die daar wijzen. Dus Gods dankbaarheid omwille van Gods zorg. Dat kun je ook lezen, voornamelijk ook in het Oude Testament, het verhaal van Hanna. Hanna was een jonge vrouw, die kon helaas geen kinderen krijgen. Die bad tot God en die werd daar ook een beetje een beetje verweten dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar ze bad tot God. En uiteindelijk heeft God haar gebed verhoord en is dan de profeet Samuel gekomen. En die heeft dan eigenlijk het volk toch terug geleid, het volk dan eigenlijk terug tot inkeer gekomen. En is er eigenlijk een begin gemaakt met, hebben ze een overwinning behaald op de Filistijnen. En daar heeft ze dan God bedankt ook. En dan in het Lucas-evangelie heb je eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Dus dat bijvoorbeeld Zacharias en zijn vrouw, dus Zacharias, die konden ook geen kinderen krijgen. En die baden tot God, die hebben al lang tot God gebeden. En uiteindelijk heeft God ook het gebed van Zacharias en zijn vrouw Elisabeth verhoord. En die hebben dus ook een kind gekregen. En dat is dan Johannes de Doper, die dan eigenlijk de voorbereider was van Christus die zou komen om zijn volk te verlossen. Hè. Dus Christus als redder van de Heer. En daar heb je dan in het Nieuw Testament, heb je dan in Lucas hoofdstuk 1... vanaf 67 en 79 heb je daar eigenlijk een hele lofzang eigenlijk van Zacharias. Dus naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper, hè, die dan eigenlijk de voorbereider is van de Heer Jezus Christus, die zijn volk gaat redden. Dus volk gaat redden van de zonde eigenlijk. Heeft ons verlost van de komende toorn. En dat heeft dus redding gebracht voor zijn volk. Dus dat kun je dus lezen in Lucas hoofdstuk. Dat loflied kun je lezen in Lucas hoofdstuk 1, vers 67 tot en met 79. En dan zou ik wel nog iets willen lezen uit Psalm 50, vers 23. Dat stond vroeger in de boekjes van opwekking, de reden waarom dat we God mogen bedanken. Dat stond vroeger Psalm 50, vers 23. Dat zou ik wel nog willen lezen. Psalm 50, vers 23. Wie dankt God, wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Dat is een van de redenen waarom dat we God eigenlijk ook mogen bedanken. En dan vraag ik mij af, heeft het mij dichter bij God gebracht? Ik zou zeggen ja en nee. Ja, in die zin van zeker bij de repetities merk ik toch een bepaalde vreugde, hè. Toch een bepaalde blijdschap. Het is toch fijn om met anderen, dus ook te repeteren en om toch je talenten te gebruiken, hè, op welke manier dat ook is. En dan heeft dat iets veranderd in mijn leven. Ja, dus eigenlijk, het geeft wel een bepaalde rust en een bepaalde vrede in je leven. Langs de andere kant moet ik wel zeggen dat eigenlijk maar voorlopig een begin is, want die rust en die vrede ervaar ik nog niet eigenlijk echt in mijn dagdagelijks leven, in mijn gewone levenswandel, maar wel dan misschien in bepaalde momenten. Dus ik ben er nog niet, maar dus ja, het heeft wel iets veranderd en wij mogen natuurlijk stap voor stap mogen we naar God toegroeien. Hè. Er zijn natuurlijk wel nog bepaalde valkuilen waarom dat ik vaak niet altijd die rust en die vrede ervaar. Hé. Maar dat zijn eigenlijk zo'n beetje de grote lijnen. Hé. En wat ik ook belangrijk vind, als je dus gaat meehelpen met het samen zingen, is het ook dat ik stilsta van waarom zing ik eigenlijk. Hé. Want soms is het gevaar van, het is fijn om opwekkingsliederen te zingen of andere liederen te zingen, maar de vraag is van waarom zing ik eigenlijk? En de tekst, soms doe je het om de melodie, maar niet altijd omwille van de tekst. En ook vraag ik mij soms af of de tekst verwijst de tekst naar eigenlijk wat Christus eigenlijk voor ons heeft gedaan. Of is het soms ook niet te veel naar mezelf gericht of zo. Dus die bedenking stel ik mij soms. Maar ja, God kent onze harten en weet waarom dat wij mogen zingen en God mogen bedanken, hè, in goede en in kwade dagen. En ik dank jullie voor jullie aandacht. En God zegen.
Ik had nog een lied gekozen. Dat was lied 311. Wacht, nee, 312 was het. En dat gaat eigenlijk over dus God zijn waardigheid en eigenlijk wat Christus eigenlijk voor ons heeft gedaan. Dus daar gaat het lied eigenlijk over. En dat was de reden waarom ik dit lied had gekozen. Dank u wel.
Christine, het woord is aan u.
Als de mensheid niet naar God wil komen, zegt God, dan kom ik. En hij kwam, niet als een meedogenloze heerser, maar als een onschuldige baby. Hij is niet gekomen om te vernietigen, maar om te redden. Het is nog altijd een beetje kerst en ik ben heel blij dat wij ook nog een beetje het kerstgebeuren mogen bij ons hebben. Want het is zo snel voorbij, maar elk jaar als ik het kerstverhaal hoor, de geboorte van Jezus, ik denk, ja, ik weet het al, het verhaal, hè. Ik heb het al zoveel keer gehoord. Maar dit jaar heb ik elke dag, gedurende meer dan een week, elke dag het kerstverhaal opnieuw gelezen. En opnieuw en opnieuw. En iedere keer zei ik, wauw. En hoe meer je het leest, hoe meer dat je kunt zeggen, wauw. En via Facebook heb ik iets gelezen van Richard Haverkamp. Wie kent de Richard Haverkamp? Ja, hij is hier in België heel lang een echte evangelist geweest. En hij is al op leeftijd, maar hij blijft ervoor gaan en hij schrijft nog altijd hele goede boodschappen. Als je eens kijkt op Facebook en je schrijft de naam Richard Haverkamp, dan zul je wel hele goede boodschappen horen van hem. En hij schrijft, het wonder van Kerstmis is, hij die ver af was, is dichtbij gekomen. Hij die onzichtbaar was, is zichtbaar geworden. Hij die onaantastbaar was, is nu tastbaar aanwezig geworden. Vele mensen zeggen, je moet eerst zien, hè. Maar het is gebeurd. Hij die onbereikbaar was, is bereikbaar geworden. Hij die op een hemelse troon zat, zit nu in een kribbe. Hij die door miljoenen engelen werd aanbeden, wordt nu bezocht door een paar herders. Hij die Heer was en is, werd een dienaar die zelfs de voeten waste van zijn discipelen. Hij die rijk was, werd arm, zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Zou je dan niet kunnen zeggen, kom, laten wij aanbidden? Wij bezochten een kerstmarkt in Gent. En ze waren nog bezig met opstellen en wij passeerden langs de kerk. En ze waren daar nog bezig met dingen te doen en wij keken zo. Ik dacht, wat zullen ze daar doen? En iemand kwam enthousiast naar buiten en hij zei, het is nog niet klaar. En ik zei, wat gaan ze daar doen? Oh, we zijn een heel interieur aan het maken voor de kerstman. Ik zei, wat lief. De kerstman? In de kerk? Ja, zei hij, een prachtig interieur zou dat worden. En ik zei, de kerstman? In de kerk? En de kerstman is buiten de kerk? En die man keek zo naar mij. Hij was zo verbaasd. Ik zei, ja, waar gaat het over met kerst? De echte kerstman, die vliegt buiten. Ja, die man die was eigenlijk heel enthousiast, maar met mijn reactie keek hij een beetje raar. Maar ik hoop dat hij ook nagedacht heeft. Want overal waar je komt, zie je de kerstman, de slee, rendieren, lichtjes. Waarvoor dienen die lichtjes? Voor de sfeer? Sterren? Ja. Ook omdat dat leuk is. En beertjes en sneeuwlandschappen. Ik heb één winkel gevonden waar ze kerstallen verkochten. In al de andere winkels heb ik geen gezien. Als je het wil weten, in de Makro, mag je reclame maken, maar ik heb daar nog mooie beeldjes gekocht. Ik dacht, het is het moment, als ik nu nog een beeldje wil hebben, die een beetje mooier zijn dan de mijne, ik moet nu doen, want misschien is er volgend jaar niks meer. Er is geen kerstmarkt meer. Het is wintermarkt geworden. Eigenlijk, in ons land, en niet alleen in ons land, wordt het steeds donkerder. En eigenlijk, Je zou er zelfs depressief van kunnen worden. Liefdeloosheid, armoede, zorgen, oorlogen, geruchten van oorlogen, veraf maar ook in de huiskringen, wanhoop bij velen, een moreel verval, langzaam maar zeker binnensluipend in de huisgezinnen en de harten. Depressief, maar toen dacht ik, tja, eigenlijk is dat nog niet zo slecht, die wintermarkt. Want wij kunnen kerstfeest vieren. En eigenlijk, als het donker is, hier zie je een beetje lichtjes, maar moest het hier nu helemaal donker zijn, ga je die lichtjes veel beter zien. Jezus is het licht dat iedere mens verleidt. En hij is gekomen in de wereld. En hij gaf ons de opdracht om dit licht te verspreiden. Wie kent er dit vers? Laat zo uw licht schijnen. Ik heb dat nog een keer aangeleerd hier. Voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Niet omdat ze zeggen, wauw, die heeft dat nog een keer goed gedaan en ik kan zeggen, zie ik hoe goed dat je dat kan? Nee, opdat zij uw Vader in de hemel verheerlijken. Doen jullie mee? Overal waar we aanwezig zijn, de anderen durven zijn, want meer en meer gaan wij buitenbeentjes worden. Durf je anders zijn? Durf je uitkomen waarom het gaat? Wil je een arme omarmen? Een zieke bezoeken? Heb je oog voor hen die buitengesloten wordt? Kom je op voor onrecht? Doe jij die goede werken die God voor ieder van jullie, ieder van ons is verantwoordelijk, ieder van ons heeft van God een opdracht. Hij heeft iets gepland die door jou moet gebeuren. We weten dat we door genade gered zijn. En we hoeven daar geen goede werken aan toe te voegen om gered te worden. Maar een geloof zonder werken is een doodgeloof. Open wij onze oren om God zijn stem en zijn leiding duidelijk te verstaan en echt een mededienstknecht te zijn van deze machtige God. Vorige week waren wij een film aan het bekijken over het lied Amazing Grace. Een film is daarover geschreven en het gaat over de afschaffing van de slavernij. Ik ben weer zijn naam vergeten, Wilberforce. Misschien hebben jullie die naam al gehoord. Prachtige film. Wat een strijd heeft het die man gekost. Hij was een christen. Ging hij een beetje apart gaan zitten en alleen bidden tot God in de natuur, in de rust? Of zou hij in de politiek gaan en daar strijden voor de afschaffing? Wat heeft het die mens heel veel strijd gekost, moeite gekost? Maar door die William en de steun van broeders en zusters is vanuit Engeland volledig verspreid de slavernij afgeschaft. Sommige mensen zijn misschien een groot licht. Maar wij moeten allemaal een licht zijn. Door het christendom zijn er scholen, ziekenhuizen opgericht. Mensen zijn van slavernij bevrijd. Maar ook zijn mensen die eenzaam zijn bezocht. Er zijn armen die weer hoop hebben gekregen. Vluchtelingen die een thuis hebben gekregen. Onrechtvaardigheid is aangesproken geweest. De kinderen die kregen aandacht. Vrouwenrechten werden weer aangesproken. Zoveel dingen zijn er gebeurd. Laten wij niet moe worden om goed te doen laten wij niet denken, oh ja, die man en die man, maar ik, wie ben ik? Wij hebben allemaal de taak om een licht te zijn.
Laat je licht maar schijnen.
In de duisternis,
in de duisternis.
Laat je licht maar schijnen,
laat je licht maar schijnen.
Waar geen licht meer is,
waar geen licht meer is.
Laat je licht maar schijnen,
laat je licht maar schijnen.
In de duisternis,
laat je licht maar schijnen.
Laat je licht maar schijnen,
laat je licht maar schijnen.
Waar geen licht meer is.
Je bent het licht hier in deze wereld. Schijn dan voor de mensen om je heen. Net zoals een stad bovenop een heuvel. Heel goed is te zien voor iedereen. Laat je licht maar schijnen.
Laat je licht maar schijnen.
In de duisternis.
In de duisternis.
Laat je licht maar schijnen.
Als al de lichtjes in de plaats gevonden hebben. Albert, wilt je dan een voorkomen voor uw getuigenis?
Kan ik beginnen? Kan ik nu beginnen? Ik weet niet precies wat ik moet zeggen, want ik word zo warm als ik jullie allemaal zo zie. En ik heb zoveel te vertellen. Maar dat wat met me is gebeurd, is zo'n beetje van Job, zo'n beetje van Jozef en zo'n beetje van Abraham. Maar ik denk die van Abraham, dat is de zegen. En die van Job, dat is de negatieve, het verdriet. Maar als ik zoiets ga vertellen, jullie hoeven geen medelijden te hebben, hoor. Ik ga wat vertellen, iets negatief, dat met me is gebeurd. Ik ben nu ongeveer twee jaar en drie maanden hier in de gemeente. En voordat ik naar hier kwam, moest ik mijn vrouw achterlaten in Suriname met Deborah en Felinho. En daar heb ik toen veel tegenslagen gehad. Dus dat is het verhaal van Job. Ik kwam naar België. Met een kapotte schoen. Zo'n beetje. Ja, er zijn ergere dingen gebeurd, maar het was al koud hier in België. Een schoen met een gat. Ja, verlepte kleren, een tas. En ik wist niet waar ik terecht zou. Ja, waar ik zou logeren of wat. En ik had geen geld. Maar voordat ik uit Suriname ging, heb ik wel met God gesproken. In die put waarin ik zat. Voorgangers, mensen gingen wegrennen van me. Er waren wel problemen. Ik kwam in een dip met mijn gezin. Deborah was ziek. Felinho was af en toe ziek. Ik had geen geld om hem naar de dokter te brengen. Maar God heeft daarin wel gewerkt. En we komen op het punt dat ik moest vasten om God de wijsheid te vragen in mijn leven. Maar toch had ik een twijfel van, ja, maar als ik uit Suriname ga, waar ga ik dan naartoe? Want ik heb gekozen voor Suriname. En dan moet ik weer uit Suriname. En toen, maar ja, soms als mens, dan wil je je eigen dingen gaan doen. En dat probeer ik te doen zonder God. Maar ja, daar heb ik behoorlijk zwiepen gehad. Waardoor ik terug moest keren naar mijn vader. En toen begon ik te praten met hem. En toen gaf hij me dat van Abraham. Maar dat is het laatste. Wat ik wilde zeggen over Jozef. Toen ik tot bekering kwam, hebben mijn familie me uitgekost als christen. Heb ik wel veel tegenslagen. Dat is het verhaal van Jozef, een stuk van Jozef. Broers en bepaalde zussen die me wilden vermoorden. Zelf naar de politie, helemaal in de gevangenis beland. Maar ik ben wel God dankbaar dat ik eruit ben. Dus dat is een stuk van Jozef. Maar dat van Job, dus toen ik uit Suriname moest gaan, heb ik met God dag en nacht moeten praten om te vragen, als hij me naar het land gaat sturen waar ik terecht kom, dan moet hij ervoor zorgen dat ik een onderdak heb, ik moet werk hebben en ik moet Deborah kunnen laten halen en Filinho. En ik moest vasten, een week gevast. En God heeft zijn bevestiging gegeven. En toch twijfelde ik het toen. En ik had een broeder van een gemeente gezien, die ik al een jaar niet had gezien. En hij zei me, broeder, wat doe je in Suriname? Dus na het vasten, hij zegt, je hoort hier niet thuis, hè. Dus dat was de eerste getuigenis, dus de openbaring van God. Maar ik had toch nog een twijfel van, is dat zo? En ik zag een andere broeder en die zei me van, ben je nog niet weg? Wat doe je hier? Maar ik had hem niets gezegd dat ik weg zou gaan. Maar het ging over het bidden, vragen aan God van wat ik moest doen. En dan kreeg ik de getuigenis en toen heb ik met Deborah afgestemd van, weet je, ik denk dat ik toch eerder ga. Want we hebben niet zoveel geld, dus dan ga ik eerder naar België. We hadden toen gekozen voor België. En toen heb ik gekozen om naar hier te komen. Ik kwam met handgeld, niet zoveel handgeld. En dat verhaal van Abraham. Dus ik heb gebeden, ik heb een stuk gelezen van Abraham in Genesis. Waar het staat geschreven, je zult je familie verlaten en je naaste verwanten en gaan naar het land waar ik je zal wijzen. Dus ik kwam in België. Ik heb gewoond in de, gelogeerd een week in de jeugdherberg. Kennen jullie de jeugdherberg? De hostel. Daar heb ik een week gelogeerd. En nadien hadden ze geen plaats meer. En ik heb toen een werk gevonden. Maar ik moest een adres hebben, een domicilieadres. En ik had geen geld meer, mijn geld raakte toen op. Toen ben ik naar de CAW geweest om te vragen voor een adres. Toen hebben ze me gewezen naar iemand in Kuurne, dichtbij de evangelische kerk daar. En die mevrouw zei me van, ja, maar als je geen vaste baan hebt, heb ik geen zekerheid. En je moet geen OCMW steun. Maar toen kon ik geen OCMW steun krijgen. Ik heb een verblijfsvergunning, als ik een OCW-steun krijg, dan pakken ze mijn verblijfsvergunning van me af. Dus als jullie een beetje zo kunnen volgen, dus ik kwam uit een strijd. En dan kom ik en dan hoor ik dat wat er gebeurt. Maar intussen wist ik niet dat ik gesignaleerd was, dat de politie mij ging zoeken om eigenlijk om op te sluiten. Maar ja, dus toen begon ik. Toen ben ik naar de interim gegaan, ingeschreven, werk gevonden. En de interim, die zei me van, je moet wel een adres hebben. En ik zeg ja, ik kom wel met mijn adres. En intussen mocht ik van de CAW naar de nachtopvang gaan. Maar de nachtopvang, kon je alleen daar slapen, maar je koffers, je tas, kan je niet laten. Dus op een dag kwam ik hier, bij de pottenbakker voorin. Ik ging eerst naar Jona, geloof ik, hiernaast. Dan had ik, mijn laatste centjes waren al op. Ik had geen geld meer om brood te halen. En ik moest Deborah bellen. Dus ik kwam naar Jona. Maar ik wist niet dat het Jona was van hier, van de kerk. Dus ik ging naar daar. En ik ben gewoon eerlijk qua dat, hè. Ik schaam me niet, als ik wat moet zeggen, ga ik het gewoon zeggen. En ik ga niet stelen, ik ga gewoon vragen. En toen heb ik Jona gevraagd van, kijk, volgens mij, Sarah was ook erbij. Ja, en toen heb ik gevraagd. Kijk, ik had gewerkt, maar ik wist niet dat als je via uitzend interim werkt, dat er een week wordt achtergehouden voordat je je geld krijgt. Dus toen heb ik Jona gevraagd van, kijk, ik heb een paar dagen niet gesproken met Deborah. En ik wilde eigenlijk, kijk, ik heb mijn loonfiche, maar ik moet mijn geld krijgen. Dus toen, Jona heeft niet geaarzeld. En er waren nog een paar spullen in de koelkast. En die hebben me een paar dingen gegeven om te eten. En toen heeft hij me een 20 euro of een 10 euro gegeven. Toen heb ik een kaartje gekocht, heb ik met Deborah gesproken. Ja, ik heb al werk. Maar intussen tijd, toen ik hier kwam, wilde ik mijn tas hier laten. En ik had gevraagd naar de voorganger om toch mijn spullen hier achter te laten. En toen hebben ze die grote Els, geloof ik, die zit niet meer hier in de kerk, hè. En die zat hier en die hebben gebeld volgens mij naar David, broeder David. Maar intussen had ik had geen geduld, want de tijd dringt, hè. Dus ik ben toen weggegaan weer naar CAW. En toen zei CAW me van, er is wel een kerk. Die helpen mensen, verschillende buitenlanders. En dat is de Jezus Levenswater. En toen ben ik naar pastor Mieke. En toen ben ik daar terecht gekomen. En het was, ik weet het nog, het was op een donderdag. En elke donderdag gaan ze naar Menen, geloof ik. En daar gaan bidden. En toen zei ze me, ik kwam binnen. En ze waren toevallig in gesprek toen ik daar binnen aankwam. En ik kwam met mijn tas zo naar binnen. En ik leg ze uit. En ze wilden gewoon voor een ieder vertellen wat er. Ik zeg nee, het is, als ik onder vier ogen kan praten, heeft ze een zuster bijgenomen. En we zijn in een kamer gaan praten. En toen zei ze, ja, maar hier kan je geen domicilieadres krijgen. Ik zeg, geen probleem als ik hier een onderdak kan krijgen. Maar mijn vrouw moet nog komen en mijn zoon. En pastor Mieke zegt, maar al is het na 3 jaar wanneer God bepaalt, dan zal je vrouw komen. Maar in mijn hoofd had ik van, nee, ik heb mijn vrouw achtergelaten, dus die moet zo rap mogelijk hier komen. Dus maar pastor Mieke zei, maar ja, al is het 3 jaar wachten. Dus ik zeg, pastor, maar ik heb wel met God gesproken, hè? En God gaat me niet zo laten. Dus oké, dat ding is gebleven en ze zegt van, kijk, hier, deze zijn de voorwaarden hier in de kerk. Waar ik nooit wist dat ik in een kerk zou slapen. En toen zei ze, we gaan naar Menen. En dat zijn de voorwaarden hier. Je hebt je ochtendtaak. En ik zeg, oké, ik ga ervoor. Maar intussen denk ik van, ik heb een vrouw achtergelaten en een zoon. Dus het is best wel zwaar. Dan zit je daar en ik zeg er ook van, maar ik ga wel werken om mijn gezin te laten overkomen. Toen zegt ze van, ja, laat God het werk doen. Dus we kwamen van Menen uit, terug, naar de kerk. En ik vroeg van onderweg naar de kerk van, als ik wat kan kopen, want ik heb honger. Dus toen zeiden ze van, ja, maar als we straks thuis aankomen in de kerk, dan is er genoeg eten. Dus ik kwam daar aan. Maar in mijn tas had ik mijn kokpak. Dus toen ik daar aankwam, ik zag de keuken, dan ben ik al, als ik de keuken zie, dan ben ik weg. Dus toen vroeg ze me, ga je wat kunnen maken? Ik zei, ik ga proberen. Dus ik pak mijn kokpak en toen zei ze, amai, deze is een kok, hè? Ik zei, ja, dat is de gave die ik heb gekregen van God. Dus één keer was het weg. En toen zei ze van, oké, dan ben jij de nieuwe kok hier van de gemeente. Dus vanaf dien begon ik elke ochtend en elke zondag eten te maken voor de gemeente. En toen heb ik haar gevraagd van, ik wilde toch met haar praten over dat van de interim. Want de interim heeft een adres nodig voor het werk. En toen zei ze, Albert, kijk, ik ga je geen domicilieadres kunnen geven. Ik zeg, desnoods betaal ik. Toen zei ze van, nee, ik kan je gewoon op papier zetten dat je hier logeert. Ik zeg dat is al voldoende. Maar intussen ben ik aan het strijden hiervoor, wat ik vertel. Ze heeft me dat gegeven, heb ik het naar de interim gebracht. En mijn geld raakte toen op. Dus met dat papier ben ik naar de interim gegaan. En de interim zegt, dan kan je nu een bankrekening gaan openen. Maar voorheen, een aantal jaren, woonde ik al in België. Jullie mogen het ook weten, voorheen was ik getrouwd. Langer dan 10 jaar was ik getrouwd. Af en toe zien jullie me komen hier met de zoons van me. Ik was toen getrouwd. Het huwelijk komt van God. Maar soms, zelf christenen of niet christenen, wat ik heb ervaren, dan is de tegenpartij de duivel die misbruik maakt van de gelegenheid. Wat ik heb geleerd, dat het goede, dat zie ik van God, maar het kwade, dat is van de duivel. Dat is standaard wat ik heb gezien. En oké, het huwelijk is niet goed gegaan. Ik ben God dankbaar dat ik mijn kinderen na zoveel jaren weer kan zien. En dat wat ik vertelde van Jezus levenswater. En dan was ik daar. En dan begon ik eten op te maken en zo. En ik heb toen binnen het week een werk gevonden. Dus via interim. En het geld begint te storten. En ik zei tegen pastor Mieke, ik ga overuren maken. Maar voordat ik wegging, deed ik mijn taak in de kerk. En ik ging weg. En op een zondag was er een bemoedigingsdienst. Volgens mij een week voordat Deborah kwam. Maar ik had toen in de kerk gevraagd, als jullie weten waar een huis wordt verhuurd, melden jullie me alsjeblieft. Maar ja, er kwam niets. Dus als ik naar het werk ging, ging ik rondkijken. En ik heb veel overuren moeten maken om Deborah te laten halen en Feligno. Het was geen makkelijke tijden. Ik weet nog, er kwam een week lang, toen was het best wel koud. En ik zat in de bouw, en als je zo met beton bezig bent, is je hele lichaam soms vol met cement. Met stof. En dan kwam ik een keer daar in de kerk van het werk. En er was geen warm water. Maar ja, je moet douchen. En het warm water volgens mij was uitgeschakeld of weet ik veel. Een week lang moest ik met koud water douchen. Maar ja, ik zag dat als een stuk strijd hoor. Het is niet om de vinger te wijzen aan mensen. Maar wat ik hier zeg, ik vertel wat er is gebeurd. En als je moet gaan getuigen, dan zie je duidelijk wanneer God bezig is. En ik heb een week lang met koud water moeten douchen. Tot nu toe heeft Deborah problemen daarmee met mij, want ik douche vaak thuis met koud water. Vaak tot nu toe douche ik met koud water. Ik heb het moeten leren. En die dag dat er een bevrijdingsdienst was in de kerk, toen had ik wel veel verdriet. Ik stond op en ik keek om me heen. En ik zei, Heer, nu sta ik in een gemeente. Ik heb zelf in een kerk moeten slapen. Ondanks dat ik dingen uit mezelf wilde doen. Heb ik in de kerk moeten slapen. Ik weet niet hoeveel van jullie in een kerk hebben geslapen. Maar voor mij was het niet makkelijk, hè. Ik heb, soms zeg ik ook als grap, dat de dood mij met schele ogen kijkt. De dood houdt niet van mij. Die is bang voor me. Omdat, wat ik heb gezien, God heeft me nog nodig. En in heel veel dingen. En op die dag, toen de bevrijdingsdienst er was, en nadien kwam er een broeder naar me toe. En die zei me van, broeder, er is een, ik heb een woning gezien. Dus die woning waar ik nu woon, hier in de Ieperse straat. En hij zei me van, broeder, ik kan je brengen om die woning te gaan zien. En dat was op een zondag. Nee, een zaterdag, want de bevrijdingsdienst was een weekend, hè. Dus van vrijdag tot zondag. En hij zei me op die zaterdag geloof ik, dat er een huis staat in de Ieperse straat. Maar ja, ik wist niet waar de Ieperse straat was. Dus hij zei me van, we gaan afspraak maken en dan gaan we kijken. Dus hij heeft me toen gebracht. En ik heb het nummer gezien en ik zeg van, hij zegt me, maar het is wel duur, het is 725. Ik zeg, het maakt niet uit, hè. Ik heb een woning nodig. Ik kan me hier niet inschrijven. Maar ik bleem niemand, maar omdat ik al een onderdak heb. Dus toen zijn we naar, heb ik het nummer genomen, heb ik gelijk gebeld, maar die huisbaas, zijn telefoon was uitgeschakeld. En in de vooravond, die belde naar mij. En die zegt tegen mij, van, we kunnen een afspraak maken voor die maandag. Dus die maandag, hij zegt om 6:00. Dus ik ga naar het werk. Maar ik weet, geld heb ik niet meer. Dus ik heb toen tegen mijn baas gezegd van, ik heb een woning gezien. Maar zou je me kunnen voorschieten voor die woning? En hij zegt, Albert, je kan nu gaan werken, als je terugkomt, dan zullen we praten. Dus hij zegt, weet je hoeveel die woning kost? Dus ik zeg hem van 725. En hij zegt, ga eerst werken en wanneer je terugkomt, zullen we praten. Dus na het werk, ik maakte veel overuren, toen ik kwam, gaf hij me een envelop. Maar ja, ik weet ik veel hoeveel erin zou zijn. Dus die gaf me een envelop. En die 6:00 middags moest ik die woning gaan bezichtigen. Dus die broeder heeft me genomen vanuit de kerk. En we zijn de woning gaan bezichtigen. We zijn daar aangekomen in de Ieperse straat. En het moment dat we daar aankomen, zag ik die huisbaas daar. Dus ik met vol enthousiasme ga ik naar hem toe. En hij zegt, ja, kom binnen, neem die vriend van je mee naar binnen. Dus ik roep hem en hij komt. Maar toen we binnen aankwamen, begon hij me binnen te wijzen. Maar ik was zo, net als zo een beetje verlegen. Maar binnen had ik veel enthousiasme, want ik zag de woning van binnen. En hij heeft me eerst binnen gewezen. Zijn we toen naar boven gegaan. Dus eerste etage, tweede etage. En hij wees me alles. En boven ook. En hij zegt zo, kom, dan gaan we weer naar beneden. Dus we komen beneden in de woonkamer. En zijn vrouw stond die zo, echt net als iemand die zo ging bidden van, alsjeblieft neem die woning. Dus toen we daar stonden, en hij vroeg me, Albert, moet je die, je klinkt niet zo enthousiast. Ik zei, wat ik nu kijk, ik kijk hoe mijn zoon zal genieten van zijn kamer en zo. En die man loopt gewoon naar die raam waar die plakkertje stond van te huur. En die haalt de plakker weg. Hij zegt, Albert, deze woning is van jou. Ik zeg, jongen, ik heb nog geen geld. Hij zegt, nee, ik weet dat je me gaat betalen, je bent eerlijk. En hij heeft dat ding weggehaald. Maar daarin mij, dan gaat dat het verhaal weer van Abraham, waar God me naartoe zal sturen, dat hij daarin zal voorzien. En hij zegt, Albert, ik ben nu, wanneer denk je om in die woning? Ik zeg eigenlijk direct, en hij zegt me, zijn vrouw zegt ook, van, we zijn bezig te keuzen, en wanneer het zover is. Ik zeg maar, morgen, ik kan morgen komen keuzen. Hij zei, oké, als je wil, dan geef ik je een sleutel. En de volgende dag, toen ik daaraan kwam, waren ze in de woning. En net 10 minuten daarna gingen ze weg. En hij zei, Albert, kijk, ik laat een sleutel. En als je woensdag weer komt, ik zeg maar, ja, je hoeft me geen sleutel te geven. Hè? Want ik kan nog niet betalen. Hij zei, Albert, ik weet, je gaat betalen. Ik zeg, hooguit vrijdag ga ik betalen. Maar intussen had ik die envelop die ik nog niet open had gemaakt. En ik kwam, de woensdag kon ik niet gaan en de donderdag toen ik daar aankwam, ik was net een kwartier daar, kwam de huisbaas. En hij zei me van, ja, en? Ik zeg, ja, hij vroeg me, heb je mensen meegenomen om de woning te keuzen? Ik zeg, nee, ik heb het alleen gedaan, want hij gaf me. En die dag toen ik kwam, de eerste dag, die maandag, heeft hij me rondgewezen in de woning. Want ik had niets, hè. Hij trok die keukenladen open, die waren vol met borden, met bestek. En boven, op zolder, was er een bed klaar. Er was een zetel. En hij zei, Albert, dit alles is van jou. Maar ik had niets. En hij zei, kijk, dit alles is van jou. Dit krijg je van ons. Ik zei, hoeveel moet ik betalen? Nee, dit is van jou. Maar dan kunnen jullie ook zien van hoe ik daar in de situatie zat van Job. En dat ik, omdat ik heb geloof, dat ik zoveel dingen heb gekregen. En er was een fiets in de garage. En ik zeg, ga je deze fiets verkopen? Hij zei, Albert, je kan het nemen. En de volgende dag, toen ik naar Lidl ging, ik was vergeten om op slot te doen, hebben ze het gestolen. En daarmee ging ik naar het werk. Daarmee ging ik naar het werk. Dus ik moest een collega bellen om me op te halen. Maar ja, na 2 dagen heb ik een nieuwe fiets gekocht. Dus die donderdag, toen die huisbas kwam, heb ik die envelop opengemaakt. En ik zag, het was genoeg om mijn huur waarborgen. Dus een deel van mijn huur waarborgen en de eerste maand te betalen. En de baas van mij, die zegt me, Albert, dus je weekgeld en je overuurgeld zit erin. Dus daar hoefde ik niets meer te gaan betalen aan mijn baas. Maar daar zie je de genade van God, de zegen die God geeft. Maar een lang verhaal kort te maken, en zodoende kon ik Deborah ook laten halen. Er zijn veel dingen gebeurd. Maar ik was in Jezus levend water. Ik was niet eens met alles wat er gebeurde. En ik zocht een beetje rust. Het was een beetje te hectisch voor me daar. En zodoende ben ik hier gekomen. Ik kwam hier. Ik heb broer Peter. Peter Vaak heb ik ook met broer Peter gesproken. En Christine. En David. Dat ze misschien tot vervelens toe gaan. Hey, deze man klaagt soms. Maar het is niet klagen. Maar het is, ik deel veel met wat er gebeurt. Hè. Ik ben niet iemand die dingen zo in mijn binnenste houdt. Ik praat het veel uit, zodat ik vrij kan zijn. Sommige mensen rennen weg van, hey, kijk, die rare man komt weer met zijn problemen. Maar het is iets dat ik uitleg. Ik kan niet komen naar een zuster of een broeder van, kijk, ik heb dit niet, alsjeblieft. Nee, ik ga ervoor werken om eraan te komen. Maar ik kan delen van, ik zit in zo'n situatie. Hè, maar ik ga mijn probleem niet afstaan naar iemand anders. Want sommige problemen zijn behoorlijk zwaar. Dus zodoende hebben we gesproken, we hebben veel gesproken, soms heb ik veel tegenslagen. Maar zonder tegenspoed heb je geen voorspoed. Zonder tegenslagen kan je, wat ik heb geleerd en wat ik ook meemaak, ik krijg tegenslagen, maar ik zie ook voorspoed. En God geeft me geen last dat ik niet kan dragen. Soms wanneer de beproevingen er komen, de beproevingen kunnen best wel zwaar zijn. En behoorlijk ook. Soms word ik best wel chagrijnig en behoorlijk kwaad. Dat Deborah me ook zegt van, ja, Deborah kan best wel boos worden op me door mijn chagrijnigheid. Het is ook vorig jaar ook gebeurd. Dat zijn de dingen die ik vertel nu, dat zijn de negatieve dingen zijn gebeurd. De verdriet, vorig jaar is mijn moeder overleden. En ik had ook niets. En ik wist, het belangrijk bij mij, weet ik dat mijn moeder nu bij de Heer is. 2 uren voordat ze doodging, heb ik er gesmeekt van, ma, doe toch een gebed met me. Neem de Heer aan. En ze heeft het gedaan. Daarom heb ik geen verdriet dat ik mijn moeder heb kwijtgeraakt. En broer Thomas, God heeft Thomas ook gebruikt. Ik had geen geld om naar Suriname te gaan. Om mijn moeder te gaan begraven. En 11 uur 's nachts kwam Thomas thuis bij me. God heeft hem gebruikt. Hij heeft de ticket voor me betaald. En op weg naar Suriname. De broers en zussen die wisten dat ik kwam. Mijn moeder is op een vrijdagavond overleden. Een vrijdagmiddag. En ik was al op weg. Die zaterdag naar Suriname. En op weg naar Suriname hebben ze mijn moeder begraven. Nog geen 24 uur zonder mij. Het zou toch leuk zijn als ik mijn moeder toch nog in die graf een beetje zand op die kist zou zetten. Dus dat was mijn ding om toch een laatste afscheid te nemen van mijn moeder. En door boosheid begraven die zussen en die broers mijn moeder zonder mij. Ik heb broeder Peter toen gebeld. Ik heb er ook uitgelegd. En ik hoorde ook zijn moeder was overleden. Maar dan gaat dat ding zo in me om van, wat denkt een mens om dat te doen? Dat neem je niet af van een andere. En mijn moeder hield heel veel van me. Ik hield ook heel veel van mijn moeder. Maar in het begin was ik wel boos daarom. zo kwaad dat ik mezelf niet meer kon beheersen. Maar ik heb toen met God gesproken. En ik moest terugdenken aan die 2 uren voordat mijn moeder doodging. En dat heeft de rust gebracht. Om te denken van, kijk, je hebt mensen die soms behoorlijk kwaad kunnen zijn om je te pijnigen. En daarom had ik jullie ook verteld dat van Jozef, die broers en zussen, niet allemaal, maar je hebt toch die de duivel aanbidden. En ik als een gelovig man, nou, het goed gaat niet met het kwaad. Het kwaad gaat niet met het goede. Dus ik heb die dingen meegemaakt. Maar alle blijdschap, wat ik ook wilde vertellen, vorig jaar heb ik ook een gebroken jukbeen. En ik dank God, ik ga nu afsluiten, ik dank God dat ik hier God kan danken samen met jullie. God heeft jullie gebruikt om toch te bidden en strijden hiervoor wat met mij was gebeurd. Dit was af en toe, als ik ga stressen een beetje, is het een doodgevoel, maar dat gaat wel goed. En ik dank jullie allemaal dat ik hier kon komen om samen te danken om de genade van God, de zegeningen die God geeft en de getuigenis ook te delen een beetje met jullie. En er is een broeder hier in de kerk, maar ik zie hem vandaag niet. Is het Noella? Weet u wat ze met mij hebben gedaan? En ze hebben mij gezegd van, oh, je gave is koken en dan gaan we het voor je weghalen. We geven je een pan. Dan ga je altijd voor de kerk koken. Maar ze grappen, niet zo. Dus ik heb vandaag een soep meegenomen. Dan kunnen we het samen nuttigen. En ik had ook een lied gekozen. Onze Vader. Dus dat was mijn getuigenis een beetje.
mag gaan zitten, ja. Laten we nog afsluiten met gebed. Dank u wel, Vader, voor deze getuigenissen dat we deze morgen mochten horen, Heer. Dank u wel dat we van elkaar mochten horen, Heer, welke prachtige dingen dat u doet in mensenlevens, Heer. Het is zo goed om te zien, Heer, hoe dat u ons blijft leiden, Heer, hoe dat u ons trouw blijft, Heer. We bidden voor deze laatste dagen van het jaar ook, Heer, dat we echt nog mogen daar ook tijd voor nemen, Heer, om stil te staan. Voor ons persoonlijk ook, om terug te blikken op het jaar die er geweest is, Heer. Hoe dat wij u hebben mogen zien, Heer, hoe dat u in ons gewerkt hebt, Heer. Leer ons dankbaar zijn voor alle dingen dat we kregen van u, de grote dingen, maar ook de kleine dingen, Heer. Leer ons dankbaar te zijn voor die wonderbare genade dat we van u ontvangen, Heer, elke dag opnieuw. We zijn ook dankbaar voor de gemeente, Heer, dat we ook afgelopen jaar hebben mogen zien, Heer, hoe dat u ons leidt, Heer. En we bidden voor uw zegen in het komend jaar ook, Heer, dat we verder mogen groeien naar u toe, Heer, dat we mogen in geloof groeien, Heer, dat we mogen ook nieuwe dingen van u zien, Heer, dat we mogen met een heldere kijk naar u toe kijken, Heer. Geef ons een verlang, Heer, naar u toe, Heer, en uw leiding, Heer, voor de tijd die komt. Amen.